Broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Goedemiddag. In deze dienst zal voorgaan mevrouw Judith Bauma uit Utrecht, uit Zeist. En ook hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten zijn van hartelijk welkom. En we hopen dat we met elkaar een gezegende dienst zullen hebben. Verder begroeten we hen die nu deze dienst beluisteren via het internet of dat ook later doen. De organist is Simon Kadijk. Ik ben blij dat we organist hebben. Vorige week toen was ik in Zuid-Frankrijk, in Nyon, in de evangelische gemeente daar. Toen waren we met 20 mensen. Maar als je dan a cappella moet zingen, Franse liederen, ja, dat is toch wat moeilijker. Maar we hadden ook een hele fijne dienst daar met elkaar. Dus Simon, bedankt. De collecte vandaag is voor de zending. Vanochtend in de dienst is er voorbeden gedaan natuurlijk. En daar is speciaal aandacht besteed aan John van der Einde. Die is we zijn dankbaar dat hij weer thuis is na een geslaagde nieroperatie. Een van zijn nieren is verwijderd. Maar hij is nog wel erg moe. Maar hij maakt het verder goed. Dus dat moeilijke met Arnold Huibrechtsen, waar we ook voor gebeden hebben. Hij is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een leverontsteking en daarvan heeft hij ook hoge koorts. En er zijn nog steeds onderzoeken bezig en dat kan wel vanuit huis, dus hij is weer thuis. Voor hem en zijn gezin is ook gebeden. En er is ook gedankt voor de vele jongeren die geslaagd zijn voor hun middelbare schoolopleiding. De kerkraad wil u graag vertellen dat op grond van de afgelopen verkiezingsuitslag de benoemd zijn tot ouderling Melchior Mulder en Gerrit den Beste, tot diaken Gesina Derks en tot jeugdassistent Gertrude Mulder, Annemarie Rauw en Arend Vreugdehil. Op donderdagavond 1 juli, dus aanstaande donderdag, is er een gemeenteavond. En de onderwerpen die de kerkraad die avond met u wil bespreken zijn het gestelde visiedocument voor onze gemeente en het beroepingswerk wat nu kan starten. Verder zal ook de nieuwe functie van bijzonder pastoraal werker worden toegelicht. En de commissie van beheer zal iets vertellen over het onderhoud van ons kerkgebouw, waar u al de resultaten een stukje van hebt kunnen zien. Voor deze gemeenteavond heeft u ook allemaal per mail een uitnodiging gehad, voor zover u mail heeft. En anders is er in het postvakje ook een uitnodiging. En verder ook als u nog op schrift het visiedocument wil zien, dan zijn er ook nog exemplaren achterin die u mee kunt nemen. De avond begint om 8 uur. En u bent van harte welkom. We gaan nu zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 3. En na Votum en Groet zingen wij gezang 429. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij ons in stilte voorbereiden op de dienst. Wij belijden onze afhankelijkheid van een God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade is er voor ons en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Amen. Voordat we uit de schrift gaan lezen, laten we dan eerst Heer bidden om zijn Heilige Geest. Goede God, wie op u hoopt, is veilig en geborgen bij u. U zorgt voor ons. U leidt ons. En uw wil voor ons leven is goed en heilig. Wat hebben wij dan nog te vrezen? U kent alle zorgen die in onze harten leven. Heer, wij dragen ze aan u op. Leggen ze bij u neer. Help ons om niet in de band te raken van de dingen die ons bezighouden. Zodat we in staat zullen zijn u te ontmoeten in deze dienst. Maak ons ontvankelijk voor uw woord. Door uw geest. Zegen ons in ons samen zijn. In Jezus' naam. Amen. Lezen we dan uit Handelingen 16, vanaf vers 16. Paulus en Silas zijn op zendingsreis en zijn in Filippi aangekomen, waar ze net de purperverkoopster Lydia hebben ontmoet. En nu gebeurt het volgende. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde gemeente keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokken te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in een blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenisbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe uzelf niets aan. Wij zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zeg mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hen daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Laten we nu zingen van het Zingen in de Nacht, uit Psalm 119, het 23e vers. Ik zal gaan over het laatste verhaal wat we net hebben gelezen over de bevrijding van Paulus en Silas. En daarbij zal ook dat zingen in de nacht centraal staan. En na de preek zingen we gezang 20 uit het liedboek, de versen 1, 4 en 5. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Wat een wonderlijk verhaal is toch dat verhaal van die bevrijding van Paulus en Silas uit de gevangenis. Een verhaal wat gaat van de zwartste dieptepunten naar de lichtste hoogtepunten. Een verhaal met wonderlijke wendingen, waarin dingen gebeuren die we niet helemaal hadden verwacht in een gewoon verhaal. En een verhaal waar het gaat om het bevrijdend handelen van God. God bevrijdt Paulus en Silas letterlijk uit de gevangenis. Maar volgens mij gaat het hier ook om Gods geestelijke bevrijding van het hart. De bevrijding door Jezus Christus. En de vreugde en de vrede die dat brengt in een leven. Maar zoals ik al zei, het verhaal begint in de diepste duisternis. Paulus en Silas zitten gevangen. En niet zomaar gevangen, ze zitten in de binnenste kerker van de gevangenis. In het donkerste hoekje waar je het moeilijkst uitkomt. Gebonden aan voeten, geslagen met wonden. Het is eigenlijk een wanhopige en uitzichtloze situatie. Ze zijn onterecht gevangen gezet. En je zou verwachten dat ze misschien in tranen daar zitten. En het is nacht. Het is middernacht, zegt Lucas. Het is echt donker. En de nacht heeft toch altijd iets onheilspellends. Zeker in een verhaal, in een film of in een boek. Als je leest en het werd nacht, dan gaat het mis. Want in de nacht gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En in de nacht ben je soms extra op je hoede, omdat je niet weet wat voor gevaar je te wachten kan staan. Het is nacht. En toch schijnt er in die nacht een helder licht. In die donkerste cel in de gevangenis. Het heldere licht uit een lied voor Christus, voor God. Een loflied. Paulus en Silas zingen in de nacht. En dat zingen in de nacht, dat is een thema wat we vaker tegenkomen in de Bijbel. We zongen het eigenlijk net uit Psalm 119. En ik lees het nog eens voor uit de onberuimde versie. Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, uw wet vergeet ik niet. Midden in de nacht sta ik op en loof u om uw rechtvaardige voorschriften. Dus zowel de psalmist en ook Paulus en Silas zijn eigenlijk door de mensen om hen heen in de val gezet, vastgezet in de strikken. En je zou kunnen verwachten dat ze klagen en smeken: waarom God, waarom? Waarom overkomt mij dit nu? Ik ben toch voor u bezig. Paulus en Silas zijn toch het woord aan het verkondigen. Waarom overkomt hen dit nu? Maar ze klagen niet, ze zingen. En eigenlijk is hun zingen een klinkende belijdenis van wat we lezen in Psalm 91. Waar staat dat wie God vrezen, dat ze de nacht niet hoeven te vrezen. En Psalm 74, waarin staat dat de dag van God is, dat ook de nacht van God is. Wie bij God hoort, is altijd veilig, overal. En natuurlijk, de angst van de nacht is groot, helemaal in die Grieks-Romeinse wereld. In de nacht kun je gaan liggen malen, kunnen de zorgen en angsten in je leven groter worden. En in de nacht, in je eentje door een donkere stad lopen, kan er de rillingen van over je rug gaan. Maar tegenover die angsten van de nacht zetten Paulus en Silas de kracht van de lofzang. En door die lofzang worden ze eigenlijk boven de situatie uitgetild. Ik hoorde wel eens een vrouw zeggen, was vorige week in Zeist. Na de dienst ging ze met haar liedboek naar de dominee die had gepreekt. En toen wees ze een vers aan. En zei ze: hier moest ik wel echt boven me kunnen zingen. U vraagt wel veel. Ja, ik ben nog jong en ik heb niet zo heel veel meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat het leven je soms in situaties brengt waarin alle lofzang verstomt. En dat hoe graag je het ook wilde, geen lied meer over je lippen kan komen. En ik snap dan die reactie van die mevrouw die zegt, u vraagt wat te veel. Maar ik denk dat ze gelijk heeft als ze zegt, ik moet boven mijn kunnen zingen. Want dat is denk ik ook wat Paulus en Silas doen. Boven hun kunnen zingen. Want dat zij hier in deze duisternis een lofzang kunnen zingen, betekent niet dat het zulke stoere knapen zijn. Misschien zingen zij ook door hun tranen heen. Maar door het zingen worden ze opgetild. En door het zingen van een lofzang in de moeilijkste tijden kan er soms weer een heel klein beetje vreugde in het hart stromen, die de angst en het verdriet even laat verdwijnen. Luther zegt zelfs, door een lofzang kun je de duivel op afstand houden. De lofzang kan ons even losmaken van de situatie waarin we ons bevinden. En eigenlijk het meest indrukwekkende voorbeeld daarvan heb ik gelezen in een interview met een Joods rabbijn die in de Tweede Wereldoorlog een tijd in Bergen-Belsen had gezeten. En hij beschrijft hoe mensonterend die omstandigheden waren. En hij zei, ik heb mensen letterlijk gek zien worden door wat hen overkwam. Maar wat hij ook zag gebeuren, is dat er mensen waren die zich vastschepen aan hun geloof. En hij vertelt dat op een seideravond, de avond voor de sabbat, in de barak waar hij sliep, een paar mensen in een hoekje waren gaan zitten. En die zongen een lied over de God die hen redt van de vijanden. En hij zei, ongelooflijk, dat op die plek dat lied klonk. En ik denk ook dat het ongelooflijk is. Het is een zegen van God dat er in die duisternis zo'n lied kan klinken van hoop en redding. En misschien wel dat daarom die medegevangenen zo onder de indruk waren. Want je kunt verwachten dat ze ja, ook zouden reageren van, hey, idiote, hou eens je kop. Je zit in de gevangenis, doe normaal. Maar ze zijn doodstil en luisteren vol aandacht. En ik vind ook dat in zo'n hectisch verhaal eigenlijk Paulus en Silas hele vredige indruk maken. Ze zijn lijfelijk gevangen, maar in hun hart vrij. Vrijgemaakt door Jezus Christus. Verlost van zonde en schuld door het offer dat hij heeft gebracht. Doordat Jezus uit de dood is opgestaan, zijn Paulus en Silas nergens meer aan gebonden. En zij weten dat ze kinderen van God mogen zijn. En dat niets hen kan scheiden van de liefde van Christus. Zelfs die dikke gevangenismuren niet. Zelfs die blokken aan hun been niet. Ze hebben vrede van Christus gekregen in hun hart. En kunnen zingen op dat moment. En ik moest daarbij denken aan dat evangelische lied. Jezus geeft een loflied in het hart. Jezus geeft een loflied in het hart. Ook in de meest onmogelijke situatie geeft Jezus een loflied in het hart. Dat is een wonder. En dat zingen van Paulus en Silas zet ook een hele serie van wonderlijke gebeurtenissen in werking. Want de aarde begint te beven. De deuren gaan open. De boeien vallen af. En iedereen blijft zitten. En Lucas lijkt ons te willen duidelijk maken dat bidden en het zingen van Paulus en Silas te maken heeft met wat er verder gebeurt. Want zij bidden en zingen en plotseling begint de aarde te beven. En dat is niet voor het eerst in het boek Handelingen dat gebeurt. Want ook in hoofdstuk 4, waar de discipelen als groep bij elkaar zijn en bidden, wel zwaar niet gevangen, maar samen zijn en bidden, begint de aarde te beven. En ze zijn zo bekrachtigd daardoor dat ze naar buiten gaan en iedereen het woord gaan verkondigen. Want daar gaat het om, dat het evangelie de wereld ingaat. Daar gaat het om in het boek Handelingen. Erop uit, vertellen, die vrede van Christus uitdelen aan iedereen die het horen wil. En daarom staan er 3 verhalen in Handelingen over een uitbraak uit de gevangenis. Handelingen 5, waarin alle discipelen gevangen zitten en bevrijd worden en direct naar het tempelplein gaan om te vertellen over Christus. Handelingen 12, waar Petrus door een engel bevrijd wordt uit de gevangenis, terwijl alle discipelen voor hem bidden. En dit verhaal, waarin we ook kunnen zien dat die bevrijding van Paulus en Silas bedoeld is om het woord weer verder te verkondigen. Want er zijn een hoop mensen die de apostelen hebben proberen tegen te houden, die ze hebben gevangen gezet en zelfs vermoord. Maar niets of niemand kan God tegenhouden met doorgaan met het verkondigende werk, doorgaan met het verspreiden van het evangelie. God zorgt ervoor dat daar geen einde aan komt. Paulus en Silas zijn gered, bevrijd uit de gevangenis, vrij om te gaan. En ze blijven zitten. Want zij zijn gered om anderen te redden. En in dit geval is dat die gevangenenbewaarder. Hij weet nog van niks. Hij is volledig in paniek als hij merkt dat alle deuren openstaan. Hij ziet de strop al hangen. Als zijn baas hier achter komen, dan is het met hem gedaan. Hij moest die mannen streng bewaken en het is hem niet gelukt. En hij grijpt naar het zwaard om de eer aan zichzelf te houden. Maar Paulus houdt hem tegen. Niet doen, zegt hij, niet doen. We zijn er nog. We zijn er allemaal nog. Niet alleen wij, Paulus en Silas, maar die anderen ook nog. En dat vind ik zo wonderlijk, dat ook die andere gevangenen zijn blijven zitten. Dus die gevangenbewaarder hoeft zich geen zorgen te maken. De strop hangt niet meer boven zijn hoofd. Hij is eigenlijk al gered. Maar toch valt hij bevend op de knieën. Want hij heeft ook door dat hier een wonder gebeurt. Bevend op de knieën, net zoals Mozes voor de braamstruik. Heeft die gevangenbewaarder door dat hier iets van God gebeurt? Daar lijkt het haast wel op, omdat hij ook die vraag stelt aan Paulus en Silas. Wat moet ik doen om gered te worden, behouden te worden? En misschien heeft hij die vrouw wel horen schreeuwen, die vrouw die bezeten was. En die zei, dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. En zij verkondigen u hoe u gered kunt worden. Hij denkt, hier moet ik zijn. Mannen van God. Vertel mij, wie is die God? En wat wil hij dat ik doe? En dan vertellen Paulus en Silas hem hoe hij gered kan worden. Ze voegen eigenlijk het woord bij de daad. Ze zijn bereid om te delen in de vreugde die zij kennen. Geloof in Jezus Christus. Dat is alles. En dat klinkt als een gebod. Je kunt iemand toch niet opdragen om te geloven. Maar het is eigenlijk meer het toewerpen van een reddingsboei naar een drenkeling. Dit is je enige reddingsmiddel. Grijp het vast. Geloof in Jezus en je zult gered worden. En dan leggen ze hem alles uit over Jezus. Het blijft niet bij dit korte gebod eigenlijk. Ze openen de schriften voor hem en vertellen over Jezus. En hij luistert aandachtig met ieder die in zijn huis is. En die vreugde van Christus, die verspreidt zich. De vreugde van een gered leven mag de gevangenbewaarder nu ook ervaren. En weg is zijn wanhoop. Weg is de duisternis, ook in zijn bestaan. Hoewel het nog middernacht is. Lucas benadrukt het nogmaals. Het is nog middernacht. Maar ook in het huis van de gevangenbewaarder schijnt nu het goddelijk licht. En hoewel Paulus en Silas technisch gezien nog steeds zijn gevangenen zijn, stelt hij zich nu dienstbaar op en neemt ze mee naar zijn huis, verzorgt ze, geeft ze te eten, wast hun wonden. En de vroege kerkvader Chrysostomus zegt het heel mooi. Hij zegt, deze mannen wassen elkaar. De gevangenbewaarder wast Paulus en Silas hun wonden. En Paulus en Silas wast zijn zonden. Hij wordt gedoopt. Wat een vreugde. En wat een kracht is er uitgegaan van dat lied in de nacht. Want het hielp niet alleen Paulus en Silas door de duisternis heen. Maar het heeft ook uiteindelijk geleid tot de redding van die gevangenbewaarder. En zijn huis. Hij is bevrijd uit de nacht van het bestaan. Hij mag leven in het licht van Christus. Hij mag die vreugde ervaren, die zegen van het bevrijde leven. En elke zondag worden wij daar ook aan herinnerd door de groet die aan het begin van de dienst wordt uitgesproken. Genade en vrede is er voor u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En aan het eind van elke dienst klinkt ook die zegenbeden, wordt de vrede van Christus meegebeden met de mensen. En eigenlijk is er geen mooiere wens en geen mooiere belofte dan de vrede van Christus. En misschien is dat een wat vaag begrip. Maar ik hoop dat het door dit verhaal van Paulus en Silas concreet is geworden. De vrede van Christus is ook die lofzang in ons hart. In de nacht van het bestaan. Mogen die vrede van Christus voor altijd met u gaan. Amen. is het nu tijd om onze gaven te geven en de collecte is voor de zending. Zullen we dan met elkaar bidden en ook gezamenlijk eindigen met het Onze Vader. Trouwe Vader, overal op aarde komen op deze dag mensen samen om uw naam groot te maken. Om voor u te zingen en tot u te bidden. Want u bent groot en machtig, heilig en trouw. U komt alle lof toe. U die ons hebt gemaakt en die voor ons zorgt. Uit uw hand ontvangen wij zoveel zegeningen, elke dag weer. Wij loven u om uw grote liefde en genade en brengen u dank. Want u hebt ons waarlijk vrijgemaakt. U hebt ons vrij gekocht door het kostbaar bloed van uw Zoon. Wij zijn niet langer gevangenen van zonde en schuld. Wij zijn gered van het kwaad en gered van de eeuwige dood. Dank u, Heer, voor dit grote wonder. En Heer, toch gaan wij niet altijd zingend door het leven. Door wat ons kan overkomen, kunnen de lofliederen in ons verstommen. Hier in de duisternis van het leven, in de diepe dalen die wij soms meemaken, is het moeilijk om u te zoeken. Soms is de duisternis zo groot. En Heer, wilt u ons dan juist op die momenten een lied in het hart leggen. Een loflied voor u, waardoor we weer warm worden van binnen. Waardoor het licht weer binnentreedt in het duister. Zodat we op alle momenten in het leven uw vrede mogen ervaren. Heer, u bent altijd bij ons. U verlaat ons niet. Mogen we dat beseffen, juist wanneer het moeilijk wordt. In stilte leggen wij wat in ons eigen hart leeft, voor u neer. Zo bidden wij u tezamen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Laten we dan gaan staan voor de geloofsbelijdenis. Ik lees u de geloofsbelijdenis van Nicea en in antwoord daarop zingen we met elkaar Psalm 56, het vierde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met ons allen.